Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Dominee Floor, onze eigen predikant, gaat deze middag voor. Een mededeling voor komende dinsdag, om 19:30, is er een gemeenteavond. Op die avond hebben we twee onderdelen. In de eerste plaats het liturgiebesluit, dat in januari is genomen. U kunt vragen van tevoren indienen, bij de Skiba, maar u kunt ook op de avond zelf die vragen stellen. Het tweede deel van de avond is mevrouw Elsbeth Visser-Vogel uitgenodigd. En die heeft het dan over religieuze identiteitsontwikkeling van jongeren. De avond is ook te volgen via de kerktelefoon. En in het weekbericht is meer erover te lezen. De eerste twee collectes worden voor de preek gehouden. De eerste voor de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. De tweede voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu Weerklank 249, daarvan de versen 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 40. En daarvan het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. En deze middag zal het ook gaan om hoe staan wij eigenlijk ook tegenover de Heere God. Naar aanleiding ook van een leerdienst die we ook deze middag weer zullen hebben met elkaar. En dan is het ook belangrijk om ook belangrijke punten te onderstrepen. En wat doen we daarmee dan ook in ons geloofsleven? Daar zullen we straks ook het een en ander over horen. We gaan nu zingen Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, wij doen ook deze middag in gemeenschap met de Nederlandse kerken belijdenis van ons geloof. En we doen dat door zondag 1 van de Heidelbergse catechismus en zondag 4. Zondag 4 hoop ik ook straks te behandelen. En daarna zingen wij van Psalm 111 en daarvan het eerste vers uit de bundelweerklank. Loof, halleluja, loof den Heer, ik breng met heel mijn hart hem eer. Met allen die oprecht hem zoeken. En wie het ook vergelijkt met de tekst van de herziene statenvertaling zal ontdekken dat dat een nauwkeurige vertaling daarvan is. Psalm 111, vers 1. Na zondag 1 en zondag 4 van de Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord, dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, met zijn kostbaar bloed, heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. En daarom verzekert hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven. En maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar zal zijn. En dan spreekt de christen in de antwoorden van zondag 4, daarom gebruikte ik ook zondag 1. Doet God dan de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nou, antwoordt de christen, nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Volstrekt niet. Hij is hevig vertoornd, zowel over de zonden die ons aangeboren zijn, als die wij bedrijven. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen, zoals hij gesproken heeft. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is God dan niet ook barmhartig? God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord. Heere, getrouwe en liefdevolle God en Vader, opnieuw komen wij ook deze middag tot u als gemeente die ook naar uw naam genoemd is om ook u weer te eren, te dienen, om met elkaar te luisteren naar uw woord, om ook toegerust te worden in ons geloof en verdiept te worden, maar ook altijd, Heere, uw zegen te ontvangen. Wat bent u goed, Heere? Er zijn zoveel plaatsen op de wereld waarin men niet in alle rust en vrijheid samen kan komen. En daarom danken we u er wel voor, maar tegelijkertijd beseffen we ook wel dat we er soms gemakkelijk mee omspringen. En o Heere, leer ons ook de tijd van vrede en vrijheid te gebruiken om ook toegerust te zijn wanneer er soms donkere dagen zouden kunnen komen. Niet dat we erop hopen, maar Heere, het is altijd goed om bereid te zijn, om ook toegerust te zijn en te beseffen dat ons leven in uw handen is. En op een dag als vandaag, Heere, staan we er extra bij stil. De zondag na Pinksteren is toch ook altijd de zondag waarin we ons in het bijzonder verbonden weten met onze broeders en zusters elders in de wereld. Die leven niet in vrijheid. Die worden vervolgd, gemarteld, geslagen. Wij kunnen dat ons niet voorstellen. Maar het gebeurt. Bij jong en bij oud. Soms niets ontziend geweld wordt gebruikt. Dat we wel eens denken, hoe is het mogelijk dat een mens, een ander mens, zoiets aandoet. En daarom, Heere, bidden we ook voor hen. Wilt u ze dragen? Geef dat ze te midden van alle geweld en vervolging iets van de glans van uw heerlijkheid mogen verspreiden. Dat de vijanden in hun gelaat zien de liefde van Jezus Christus. Dat ze gedragen worden. En dat ze ook de kracht ontvangen om ook voor hun vijanden te bidden. Heere, wij bidden erom dat ook uw koninkrijk wordt uitgebreid. Wilt u dat ook schenken en geven vandaag? Het is immers ook uw eigen woord en belofte. En zo mogen we ook hier staan en bidden dat u ook deze middag in ons midden bent door uw geest. En ons ook datgene wilt geven wat we nodig hebben. Daarom bidden we ook dat als het woord geopend wordt, Heere, wij de kracht van uw geest mogen ervaren. Dat we gaan beseffen hoe eerlijk en oprecht u bent. En dat u het ook laat zien. Dat er van onze kant geen enkele mogelijkheid is om ook iets aan onze verlossing bij te dragen. Maar dat u in uw Zoon Jezus Christus uw diepste, uw grootste barmhartigheid ook hebt getoond, omdat u ons als mens niet wilde loslaten. Dat u bewogen bent over zondige mensen en ons oproept altijd weer opnieuw om u te volgen, u te kennen en u te dienen. We bidden om een gezegende dienst. We bidden ook voor degenen die meeluisteren, die ver weg zijn. U weet wat ze nodig hebben, soms ook op een eenzame plek, maar dat ze zich toch verbonden mogen weten met ons als gemeente. Wilt u ze ook vertroosten en bemoedigen wanneer ze dat nodig hebben? Of als ze al lange tijd te kampen hebben met chronische vermoeidheid. Ze hebben het misschien in het bijzonder nodig, Heere, de vertroosting en de bemoedigingen van u. Wilt u ze dragen? Zo bidden we om een gezegende dienst met en voor elkaar. En vragen we ook om vergeving. Vergeving omdat wij het niet verdienen dat u naar ons omziet. Omdat we altijd zo gauw onze eigen weg gaan, om zelf bedoelen. Maar maak het anders, Heere. En wilt u ons aanzien in Jezus, uw lieve Zoon, die zijn bloed ten leven gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo leggen we deze dienst in uw handen, ook allen die meewerken en bijdrage heeft te leveren, wil hen zegenen. Denk ook aan de kinderen onder ons, wilt u ze zegenen, dat ze al vroeg en jong vertrouwd raken met uw woord en met uw dienst, maar ook met de liefde tot de Heer Jezus. Heere, zo bidden wij het u. In Jezus' naam, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit de brief van Paulus aan de gemeente te Rome. Romeinen 1, vanaf vers 18. Dat is best een aangrijpend hoofdstuk. En het is een hoofdstuk dat als je dat ook bij wijze van spreken op het Marktplein of in Rotterdam ergens zou laten horen, dat dat behoorlijk wat weerstand zou opleveren. Want wij leven nu eenmaal in een tijd dat alles maakbaar, alles goed moet zijn. Maar als we dan horen over de toorn van God, dan druist dat zo tegen onze emoties en gevoelens in, dat we zeggen, ja, bij zulke mensen wil ik niet horen. Nou, laten we er toch maar eens naar luisteren vanmiddag. Vanaf vers 18. Daar schrijft Paulus, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen. En hun onverstandig hart is verduisterd. En terwijl ze zich uitgaven voor wijze, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. En daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. En daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Nou, als u voor het eerst in de kerk bent en u hoort zo'n schriftgedeelte, dan denk ik dat dat behoorlijk stuitend kan klinken voor uzelf. Dat je bij jezelf zegt, moet ik daarna luisteren? Is het werkelijk zo? En is er dan geen enkele boodschap waarin ook iets van vreugde doorklinkt? Klinkt het allemaal niet wat zwartgallig en donker en duister? Ja, dat is nou juist ook dat als we in de wereld staan, zullen wij misschien allerlei mooie woorden zoeken en proberen om ook aansluiting te vinden bij het denken van de mens. Dat begrijpen wij, maar tegelijkertijd is het goed om ook de ogen te openen voor de werkelijkheid zoals die is en zoals we die ook om ons heen zien. En dat horen we natuurlijk ook soms scherp in de kerk, dat is daarom ook goed. Want als je trouw bent in de kerk en onder het woord, dan kom je met je beide benen op de grond te staan. En dan proef je de eerlijkheid van God. En die hebben we nodig in deze tijd waarin ontzettend veel dingen worden goed gepraat, weggemoffeld en een ieder leeft voor zichzelf. En dan is het goed om te luisteren wat God ons ook heeft te zeggen. Maar wel met één doel hoor. Dat u gered wordt en behouden wordt. De tekst voor deze middag is uit het voorgelezen schriftgedeelte, maar dat hangt wat samen met zondag 4. Zij kennen het recht van God, vers 32, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u eerst gelegenheid ook om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. Zoals u reeds ook is meegedeeld, van harte aanbevolen. De Heren zegenen u en uw gaven. En we zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 71, de versen 11, 12 en 14. 71, 12, 11, 12 en 14. Thank you. Gemeente, wat zijn je gedachten nu als je nadenkt over God? Misschien kunnen jullie nog de catechisatie herinneren, waarin er ook bij de behandeling van God ook een interview werd gegeven, waardoor er allerlei verschillende jongeren en ook mensen antwoorden gaven waarbij ze dachten aan God. Nou, daar kwam van alles uit naar voren. Daar werd gesproken over een of andere wezen die ver boven ons ook staat. Een opperwezen, zou je kunnen zeggen. Een ander zegt, ja, als ik denk aan God, dan denk ik aan iets van een groot licht. En weer een ander, die bijvoorbeeld een moslimcultuur is, die denkt aan Allah, die alle dingen hoog in de hemel beslist, ook over ons lot, over ons leven. Er waren er ook die zeiden, ja, als ik denk aan God, dan denk ik iets aan warmte of aan liefde. En weer een ander zal misschien ook denken van ja, dat is iemand die alles kan en die alles weet, die almachtig is. Dat zijn allemaal antwoorden die je tegen kunt komen. En ik weet niet of u zelf er ooit wel eens mee bezig bent geweest om voor jezelf rond te krijgen, dat je zegt van, nou, als ik nou nadenk over God, hoe zal ik hem dan omschrijven? Natuurlijk zult u gauw terechtkomen in de Bijbelse voorstelling. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die, ja, al hebben ze misschien heel weinig met God, er toch nog wel eens over nadenken. En daarnaast is het natuurlijk ook wel dat in de opvoeding wij natuurlijk proberen onze kinderen dicht bij de Heere God te brengen. Dat kan een verlangen van je zijn, dat je kinderen zo jong mogelijk ook de Heere leren dienen. En dan doen we dat ook natuurlijk door op een liefdevolle wijze te spreken over de Heere Jezus. Want we weten dat een kind dat kan bevatten en dat een kind kan begrijpen. Als je met een kind gaat spreken over God, dan staat dat soms heel ver weg. Maar als je Jezus, de Zoon van God, gebruikt, dan kunnen kinderen zich daar iets bij voorstellen. De goede herder. Dat vinden jullie misschien ook wel fijn om te horen. Jezus is de goede herder. Daar klinkt ook iets lieflijks in door. Hoe hij je bij de hand neemt. Hoe hij je leidt en begeleidt ook in het leven. En dat is natuurlijk best goed als je dat ook weet te doen. Dat je probeert om op een liefdevolle wijze de Heere Jezus naar voren te halen. Opdat wanneer het kind ook ouder gaat worden, steeds meer gaat nadenken over God. En dat ze ook steeds meer een plaats krijgt. Ook dat God in je leven een belangrijk iemand is. Die je, zoals de Bijbel ook zegt, vader mag noemen. Nou kan het natuurlijk wel zo zijn dat we altijd, als je één kant van God benadert, soms eenzijdig gaat worden. Maar als je altijd met de Bijbel bezig bent, dan moeten we oppassen dat we niet alleen het beeld krijgen van een liefdevolle God die, en hoor me nu goed, alle dingen maar door de vingers ziet. En alsof het God allemaal niet uitmaakt wat je doet en hoe je leeft. En als je dan in de kerk komt en je hoort, maar ja, we hebben een goede God en die is liefdevol en die wil vergeven, dan moet je wel oppassen dat je niet een verkeerd beeld gaat krijgen van God. Daarom is het goed dat wij natuurlijk wel deze leerdiensten hebben. Want dan komen deze punten ook van tijd tot tijd aan de orde. En is dat goed om dat ook te ontdekken? Kijk, als je dan als kind ook hoort over Jezus de goede herder en het liefdevolle, dan is dat heel mooi en dat is ook bemoedigend voor zo'n kind. Ik zou dat zeker niet willen afwijzen. Maar als je ouder gaat worden en je komt op de middelbare school en je gaat studeren en je kijkt eens wat meer om je heen, dan weet je natuurlijk heel goed dat er ook allerlei problemen zich voor gaan doen. En dan kom je met de vragen rondom het kwaad en de ellende die er is. Ja, welke plaats heeft God daar dan in? En dan kan het beeld van die goede herder zomaar omslaan in, ja, wat is dat voor een God die al deze rampen laat voortkomen en mij laat gebeuren in mijn leven? En dan kun je zomaar omslaan. En dan kan een kind dat eerst gehoord heeft van die liefde, als die ouder wordt, ineens zich afkeren van het geloof. Omdat ze geen plaats kunnen geven aan al dat kwaad dat er ook is in de wereld. Of dat hen zelf misschien ook wel treft. Waar is God dan nu? En wat is dat voor een God? Begrijpt u? Zo zien we dat je juist ook door de omgang met de Bijbel moet ontdekken hoe er precies over God wordt gesproken. Opdat de beelden die wij hebben en die we misschien voor onszelf vormen, voortdurend worden gecorrigeerd. En dat je dan ook eerlijk wordt ten opzichte van jezelf, hoe je in het leven staat. Nou, dat zijn even de dingen die we kunnen benoemen. Maar nu hebben wij dat schriftgedeelte genomen waarin er gesproken wordt over hoe de mensen denken over God. Ja, eigenlijk zegt onze tekst, zij kennen het recht van God. Er zijn toch een heleboel mensen die niet geloven, die niks hebben met God. Maar toch zegt de Bijbel, ze kennen het recht van God. Dus we moeten wel in de gaten houden dat ook als we in gesprekken zijn en in discussie met mensen, dat je soms best ook in je achterhoofd kunt houden. Ze kunnen 100 keer een heleboel dingen ontkennen. Maar de Bijbel leert mij dat ze best het een en ander weten en kennen. Wat het recht van God is. Niet dat ze het zo zouden benoemen, maar we kunnen het wel beseffen. En dan ga ik eens even kijken naar dat schriftgedeelte dat we gelezen hebben. Want Paulus schrijft aan Rome. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een stad vol afgoderij. Dan moet je zich niet voorstellen van hoeveel afgoderij er in die stad ook was. En ook als het gaat over corruptie. En nou, dan is dat echt een verschrikkelijke wereld. Er vond van alles plaats wat lijnrecht inging tegen God. Maar Paulus schrijft aan de gemeente van Rome, de toorn van God, en die is er dus, wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. En dan ga ik het even met u doornemen. Van de mensen die de waarheid onderdrukken. Er staat wel in ongerechtigheid onderdrukken, maar ik wil even zeggen dat je de waarheid kunt onderdrukken. En dat mensen bezig zijn met het onderdrukken van de waarheid. Ze weten dat ze fout zitten, maar ze onderdrukken het. En dan schrijft Paulus ook, omdat het van God gekend kan worden, hun bekend is. Wat van God kan worden, hun bekend is. Ze weten het. En dan lezen we even verder in vers 20. Ik haal die woorden er allemaal uit die voornamelijk te maken hebben met dat kennen. Zij kennen het recht van God. Nou, hier zien we het ook. De dingen van hem die onzichtbaar zijn worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken. Gekend en doorzien. Uit zijn werken. Gekend en doorzien. Maar zo staat er, zegt, en dat schrijft Paulus ook, ze zijn verdwaasd in hun overwegingen. En hun onverstandig hart is verduisterd. Ze leven dwaas. Ze blijven het ontkennen. Ze willen zijn werken niet zien. Dan kun je nadenken, wat zijn zijn werken? Nou, kun je denken aan de schepping. Wat een kracht is dat. Wat een eeuwige kracht. Soms ook in het rijk van de natuur. Als daarin eens ook de natuurelementen is. De God der ere dondert, zegt Psalm 29 dan. Maar wat zien we nu ook? Dat zegt Paulus ook. Ze geven zich uit voor wijzen. Nou, dat komen wij wel tegen. Er zijn zoveel wijze mensen in zichzelf. Ze hebben soms zoveel boeken geschreven. En ze hebben een universitaire opleiding gehad. En ze zijn wetenschappers. En jongeren zijn daar gevoelig voor. Ja, maar sinds ik op de universiteit ben en in aanraking kom met de wetenschap. Ja, dan heb ik toch wel alle dingen wat anders leren bekijken en zien. Ze geven zich uit. Dat ze wijs zijn. Nou, kom ik deze mensen en jongeren soms ook wel eens tegen. En dan probeer ik ook wel eens duidelijk te maken dat er ook best wetenschappers zijn. En ik heb dat hier al eens een keer eerder benoemd. Die ook christen zijn. De man van het zwarte gat, hè? Dat weet u nog wel. Die Valken, Heino Valken. Die ook christen is. Dus die is geleerd en vol met wetenschap, maar wel een christen. Dus die zijn er ook. En dat mag ons bemoedigen. Maar de meeste, als je om je heen zit, dan zijn ze zo wijs en ze spreken zo geleerd. En ze weten alles, hoe de wereld is ontstaan en hoe het gegaan is enzovoorts. En dan ga ik daar geen discussies over houden deze avond. Daar gaat het me niet om. Maar de wijsheid, de hoogmoed die er soms achter zit. In vers 25. Zij hebben de waarheid van God vervangen door leugen. En het schepsel vereerd. Nou, dan hoef je maar te kijken naar het journaal hoeveel schepsels er niet worden vereerd. Hoe die niet worden geprezen. Hoe de mens centraal staat. De zanger, de sportman, de politicus of wie dan ook. Mensen die vereerd worden. Het schepsel die vereerd wordt. Het komt allemaal naar voren. Het aangrijpende is ook dat Paulus even spreekt over de gevolgen van dit alles. Dat hangt ermee samen. Als je jezelf wijs vindt. En als je denkt dat wat jij vindt altijd goed is. Dan ga je jezelf als het ware tot een god maken. En dan ga je jezelf als maatstaf nemen. En dan zet je jezelf centraal. Maar als je zo bezig bent met dwaasheid, met de verduistering van wat goed is, dan lezen we ook daarom heeft God hen overgegeven. Nou ja, en dan krijg je dat aangrijpende stukje waarvan ik denk, als ik het in Rotterdam zou lezen, nou dan zouden mensen zeggen, wat is dat voor een rare vent die zulke schriftgedeeltes declameert op de straat. En het kan misschien ook wel boosheid oproepen of kwaadheid. Wij mogen toch zelf uitmaken wat we doen. En als er dan al die onvier eervolle hartstochten naar voren worden gehaald, dan zie je ook, gemeente, wat het kwaad eigenlijk teweeg brengt als je God niet erkent. En als je niet wilt toegeven dat je toch best een aantal dingen kunt weten. En natuurlijk zijn er mensen die zich niet allemaal helemaal laten gaan, maar we zien wel om ons heen dat de zonde zich breed uitbreidt. En dat we overal van allerlei dingen tegenkomen. Hoererij, boosaardigheid, hebzucht en slechtheid. Nou, dan zie je dat mensen profiteren willen van een ander en noem al die dingen maar op. Men spreekt kwaad van elkaar en er is geen barmhartigheid en al die zaken meer. En dan zien we ook waartoe het kwaad leidt. Als je God niet erkent, als de mens God niet meer kent, maar ook niet het besef heeft, terwijl men eigenlijk het kan weten, het besef heeft dat je met God van doen hebt. En dat wil dit hoofdstuk ook zeggen. Zij kennen het recht van God. Het viel me op toen ik hiermee bezig was. Dan zouden zeggen, ja, maar de mensen weten toch nergens van. Maar de Bijbel spreekt dus anders. Ze kennen het wel. Ze kennen het recht van God. En soms kan dat in de maatschappij wel eens naar voren komen. Dat mensen ineens beseffen, ja, maar hij heeft wel gelijk. We zijn meegenomen in een bepaalde sfeer die niet klopt en die niet deugt. Het is aangrijpend wat er allemaal plaatsvindt. Ik werd deze week ook uitgenodigd door de gemeente Rotterdam-Rijnmond. En dat was eigenlijk een bijeenkomst voor allerlei geloofsgemeenschappen. En er werd dan ook gesproken over geweld in gezinnen, seksueel misbruik. En dat het toch ook in de geloofsgemeenschappen voorkomt. En hoe we daarmee omgaan. Hoe we daarmee omspringen. Doel is natuurlijk ook van de gemeente Rotterdam en Rijnmond om dat op de kaart te zetten. Omdat wij natuurlijk van allerlei dingen horen in het maatschappelijk leven. En dat er heel veel dingen niet kloppen en niet deugen in de samenleving. En daar werd dan ook iemand die een verhaal hield. En dat vond ik wel heel aangrijpend, want eigenlijk verwacht je dan dat er iemand die een nare ervaring heeft rondom misbruik, dat dat misschien is een man met een vrouw, maar we kregen te horen een verhaal van, en ik zal er niet te veel woorden aan wijden, maar van een misbruik van een jongen door zijn eigen moeder. Dat was wel even shocking. En dan zie je precies wat hier staat, hè? Wat we nou gelezen hebben met elkaar. Hoe aangrijpend dat eigenlijk ook is. En vervolgens kregen we ook een verhaal van een paar psychologen. Die zeggen van, nou, wij behandelen deze dingen. Als jullie geloofsgemeenschappen behoefte aan hebben om een stukje uitleg of begeleiding. Of dat er mensen zijn die daarmee te maken hebben. Dan zijn wij ervoor. En wij willen daarin helpen en ook ondersteunen. Maar zorg dat deze zaken ook onder de aandacht blijft in geloofsgemeenschappen. Maar ga vooral niet denken dat het in je geloofsgemeenschap niet voorkomt. En ik denk dat hij gelijk in heeft daar. En dat we dus altijd alert moeten zijn. Ook binnen de geloofsgemeenschappen waar je soms dingen gauw gaat toedekken. Terwijl dat juist ook zo van belang is dat mensen geholpen en gered worden. En kregen we ook, en dat is dan met name ook voor de jongeren, een korte presentatie van de stichting Kris en Voorkom. Dat ook jonge mensen, ja die soms stobben ook rondom de vragen wat seksualiteit betreft, altijd anoniem kunnen bellen naar dergelijke stichtingen. Want de nood is gigantisch. Het is natuurlijk niet voor niets dat wij als voorgangers zo'n uitnodiging krijgen. Om daar ook aandacht aan te besteden. En toen was die psycholoog, die had een heel goed voorbeeld. Hij zei, daarmee zien we soms dat mensen altijd zeggen, nee, dat doe ik niet. Of zo erg was dat nou ook niet. Je probeert jezelf te vergoeilijken. Maar hij vroeg eens een keer aan een man die met een heel jong meisje was. En hij zei, nou, heb je je al voorgesteld aan haar ouders? Waarom kom je daar niet gewoon mee tevoorschijn? Dan voelt men, er klopt iets niet. Sprake van macht, misbruik van macht. Er was een goede psycholoog die de dingen boven tafel probeerde te krijgen. Nou, dat is nou ook iets wat hier in deze brief van Paulus aan de orde komt. Ze kennen het recht van God, want zo'n man ging wel zwijgen. Ja, nee, het klopt toch niet helemaal met waar ik bezig ben. Ze kennen het recht van God. Maar zij die zulke dingen doen, je verdient de dood. En als er iets heel aangrijpends in de maatschappij gebeurt, dan hoor je mensen wel eens roepen of komt het voorbij op Twitter. Je moet hem ophangen. Ja, ik zeg het maar even zoals je het wel eens tegenkomt. Ze verdienen de dood. Want het is toch verschrikkelijk. Denk maar even ook aan de discussies rondom IS. En het terughalen van kinderen en al die dingen meer. Die zulke dingen doen, de dood verdienen. Ze kennen het recht van God. En toch doen ze niet alleen zelf deze dingen, want dat zie je dan ook in de maatschappij, maar het instemmen mee, het meedoen. En dan zou ik daar eigenlijk ook eens de nadruk op willen leggen vanmiddag. Zijn wij ook soms niet als christenen te veel dat wij meedoen en mee instemmen? Wij kijken ook misschien naar allerlei films. Wij kijken misschien ook wel naar al het onrecht. We lezen de kranten en we gaan weer verder over tot de orde van de dag. Doet het u pijn? Doet het u verdriet? Doet het zeer van binnen? Juist omdat je God kent? Juist omdat je weet van het recht van God? Ze stemmen ermee in. Dus het is ook belangrijk dat je met elkaar ook beseft wie God is. En dat we een juist beeld hebben. Want God keurt dit alles niet goed. En God is ook een God van recht. En het recht, dat moet gestraft worden. Zoals er ook vandaag, als we nadenken over al die vervolgde christenen in de wereld. Zal God het niet zien? God ziet het. God weet het. En dat is al aangrijpend genoeg. En dan kan er ook de vraag zijn, en ziet God dat allemaal door de vingers? En trouwens, laten we wel zijn, als we nou net gehoord hebben dat de mens niet tot iets goeds in staat is. Ze weten het wel, maar ze kunnen het uit zichzelf niet. Doet God de mens dan geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan, zo vraagt de catechismus. Het antwoord is nee. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Met andere woorden, als mens sta je en blijf je verantwoordelijk voor wat je doet. De mens wordt verantwoordelijk gesteld. En daarom, nee, God is niet een God die de zonde zomaar door de vingers ziet. Dat beeld mogen we niet krijgen. De mens heeft zichzelf met nadruk, het is zijn daad. En al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Dat is de werkelijkheid. Dat is het aangrijpende, door moedwillige ongehoorzaamheid. Dus de mens wordt volledig verantwoordelijk gesteld voor wat hij gedaan heeft. En al zijn nakomelingen, denken we natuurlijk aan de geschiedenis van Adam en Eva. En dan staat er eigenlijk ook tussendoor, op aanstichten van de duivel. Nou, de Bijbel spreekt er wel wat over, in de Petrusbrief staat er iets over en in de Judasbrief staat er iets over, dat er in de hemel ook een opstand is geweest tegen de heilige en de liefdevolle God. En die probeert de mens ook mee te sleuren in de ondergang en in het eeuwig verderf. De duivel zit niet stil, gemeente, ook tot op de dag van vandaag. Ik wil niet te veel aandacht geven aan de Satan, want dat verdient hij niet. Maar ik weet wel dat ik voor hem moet waarschuwen en dat hij met dat aanstichten niet opgehouden is bij Adam en Eva en de verder dus boel de boel gelaten heeft. Maar dat hij nog volstrekt actief is in u en in jou en in mijn leven om ons maar van God af te trekken en ons van God te vervreemden. En ons maar influistert, dat doe je goed, dat moet je doen. Je moet je eigen weg kiezen. Doe wat goed voelt. Dat is ook zo'n term in deze tijd. Als je het maar goed voelt, moet je het doen. Terwijl een christen geroepen is om niet alleen op zijn gevoel af te gaan, maar om als christen met de Bijbel te leven en te luisteren naar de Bijbel en daar Steeds dat gebed, Heere, wat ik doe, is dat goed? Is dat juist? Er zijn dingen die misschien helder zijn, maar er zijn soms ook wel eens dingen die je zegt van, moet ik dat nou wel doen of moet ik dat nou niet doen? Is het nou juist? Bedoel ik nou ten diepste mezelf? Wil ik ergens rijker van worden? Of wil ik toch u dienen in het besef van, ach, deze wereld is al van mij, dat komt allemaal wel? Of dat je steeds opnieuw jezelf afvraagt, leef ik zoals de Heere dat van mij vraagt? Dat is de weg die we hebben te bewandelen en moeten leren wandelen in ons leven. Ja, wij waren in een goede staat. We noemen dat de staat der rechtheid. Toen wisten we de juiste beslissingen te nemen. Totdat. Op aanstichten van de duivel. Maar de catechismus waakt ervoor om de duivel de schuld te geven. Alleen de mens is verantwoordelijk. Die heeft zichzelf en al zijn nakomelingen. Ja, weliswaar op aanstichten van de duivel. Maar hij was in staat om uit vrije wil nee te zeggen. Ga weg, Satan. En Adam had moeten vragen aan Eva. Wat heb je gedaan? Ik ga eerst met mijn God spreken. Wat ik met deze situatie aan moet. Maar Adam en Eva, door moedwillige ongehoorzaamheid, en zij blijven verantwoordelijk. Zij blijven verantwoordelijk voor wat er gezegd is. Ja, de mens heeft zichzelf op aanstichten van de duivel door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Maar hij kent het wel, wat het recht van God is. In de dogmatiek noemen we dat ingeschapen godskennis. Maar wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? En dan antwoordt de christen. We lezen vaak als een leerboekje, maar u moet bedenken, de antwoorden zijn eigenlijk van ja, een soort volleerd christen, zou je kunnen zeggen. Maar die volleerd christen, die zegt, die zijn enige troost heeft in leven en in sterven, God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten, volstrekt niet. Hij is hevig vertoornd. Zowel over de zonden die ons aangeboren zijn, als die wij bedrijven. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen. En dan moet ik iets zeggen over de toorn van God. Ja, daar horen we natuurlijk niet zoveel over. Maar die is er wel. En toorn, gemeente, dat is een rechtvaardige emotie over iets wat totaal verkeerd is. Wat niet deugt. Nou, Gods toorn is er over de zonde. Hij kan het niet verdragen. Want het past niet, gemeente, al dat onrecht bij zijn liefde. God is vol van liefde. God is vol bewogenheid en barmhartigheid. En God heeft het zo goed bedoeld ook met de schepping en met u en met jou. En nou is daar de zonde in de wereld gekomen. En ontbrandt de toorn van God, die de zonde niet kan verdragen. Die toorn van God, die komen we voortdurend in de Bijbel ook tegen. En dan zien we dat de catechismus het zo formuleert. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Er staat niet, straft God? Nee, wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Met andere woorden, er is wel straf. En sommige zonden, gemeenten, die... Ja, die straffen zichzelf, dat weet je wel, dat als je eenmaal in de zonde is, dan krijg je de ellende in je eigen huisgezin en al de gevolgen, tenzij God natuurlijk ingrijpt. Maar er zijn soms ook echt straffingen zoals Israël dat moest ondervinden. Toen ze andere goden gingen najagen, toen werden ze gestraft met een ballingschap. En weten we ook dat God de zonde straft. Dat daar ook de dood, ja het eeuwig verderf, ook aanwezig is zoals daar staat. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Eeuwige straf. Dat is zo aangrijpend. Maar juist ook daarom zullen we ook moeten zien dat de catechisme zal proberen duidelijk te maken. Wil God dat? Niet gelijk God straft. Nee, maar wil God de ongehoorzaamheid zijn afval ongestraft laten? Wat zijn de overwegingen van God? Hoe zal God het tot een oplossing brengen? Ja, en dan? Dan wordt gezegd. Is God dan niet ook barmhartig? Ja, God is wel barmhartig, maar hij is rechtvaardig. Hij is ook rechtvaardig. Zo krijgen we een goed beeld van God. God die niet alles door de vingers ziet. Die de zonde volstrekt serieus neemt. Die ook u serieus neemt. Ook als u een eigen weg gaat. Maar God is wel een God die voortdurend trekt en roept en beweegt. Kom tot mij. Besef waar je mee bezig bent. En is dat ooit in uw leven al gebeurd? Dat je, en dan zijn we vroeger wel eens, stilgezet werd. Of, zoals men het ook wel eens zei, de brug is opgehaald. Dat zijn begrippen die een beetje duidelijk maken van, ineens zag ik hoe mijn leven was. Dat het niet deugde. Dat het niet klopte. Nou kun je dat plotseling zien. Maar het kan soms ook via een geleidelijke weg zo in het leven. Door de prediking van het woord. En door getrouw de Bijbel te lezen. Er zijn nog steeds dingen, ook als ik met de Bijbel bezig ben. Die mij laten zien van, het moet nog zuiverder zijn in je leven. En nou weet ik wel. Juist omdat ik mijn heiland ken. Juist omdat ik weet wie Jezus is. Dat ik dan ook die zonde die mij ontdekt wordt mag belijden en bij het kruis van Christus mag brengen. Maar ik leer wel ook zo met God om te gaan, dat hij niet zomaar een mens is, een supermens. Maar dat God volstrekt serieus is te nemen. En staat er dan ook, zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft wordt. Als je tegen die allerhoogste majesteit, die heilig, zuiver, rein, goed is, als je daartegen zondigt, ja dan kun je ook de eeuwige straf verdienen. En eigenlijk zit de catechismus al voor te beduren. Want dat wil deze zondag zeggen. We kennen Gods recht. Maar wij stemmen er ook nog mee in. En wij gaan onze eigen weg. Totdat we stilgezet worden. Stilgezet worden in ons leven. En ontdekken dat God ons niet verloren wil laten gaan. Paulus zal het zeggen. Veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid. Verdraagzaamheid en geduld. Zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. God zoekt verandering. God wil ons eerlijk maken. Ons laten zien wat het recht is. Maar hij wil ons ook tot bekering leiden en brengen. Opdat ook het evangelie voor ons open gaat. Opdat er ook een plaats komt. Ik kan mezelf niet redden. Mijn leven lang kan ik nog zo vroom in de kerk zitten. En dan zeg ik eigenlijk schijnvroom. En dat we er niets mee doen. Dat we misschien wel keurig meedoen. Als een naamchristen. Of dat we misschien van alles proberen om een net leven te leiden. Maar deze catechismus laat zien. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. En ik mist al de heerlijkheid. Ik heb een redder, ik heb een verlosser, ik heb een heiland nodig. En die is er. Die zaligmaker is er. Daar zal de catechismus in de volgende zondagen breed over gaan spreken. Want het stuk van de ellende sluiten we nu af, waarin even heel scherp ook de mensen wordt neergezet. Maar daarnaast komt heel veel naar voren, wat juist ook spreekt van heil en verlossing en van de liefde, opdat wij God leren liefhebben. Wat wil deze zondag ons nu leren? Heel in het kort, gemeente, dit. Dat ik me leer verootmoedigen en leer erkennen wie God is. In zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn liefde. En dat het mij bewaart voor hoogmoed, dat ik misschien wel goed zal zijn. Dat is één. Een christen kent een ootmoedig leven. In besef dat hij altijd ook zijn zonde heeft, maar dat hij met zijn zonde naar Christus mag gaan. Dat is het tweede dan ook, dat je een besef krijgt door deze zondag, dat je een verlosser nodig hebt, waar je niet buiten kan. Zo hebben wij de Heer Jezus nodig in ons leven. En het derde, dat wij gaan vrezen ook voor de straffen van God. Maar we zingen het, hè? Hij straft ons, maar niet naar onze zonde. Want dat is die barmhartigheid van God. Die ons drijft, ga toch naar mijn zoon. Ga naar Jezus Christus. En dat is het vierde. Hem moet u kennen. En dan kan het misschien een donkere zondag zijn. Een zwarte zondag. Om dit allemaal te overdenken, toorn. En het recht van God. En ik als mens dan die niets kan. Jezus Christus is het antwoord. En dat roept ook, dus het volgende. Het verlangen op naar een leven om met hem te wandelen. Heere, reinig mijn hart. Maak mijn leven nieuw. Doe mij verlangen naar de toekomst. Naar die hemelse heerlijkheid dat ik uit mag zien. Om met al degenen die Jezus uw zoon hebben lief gehad, omdat hij de straf voor al mijn zonden gedragen heeft, ik u eeuwig mag loven en eeuwig mag prijzen en eeuwig de lof mag toebrengen. En dan blijft er nog wel in dit leven de strijd tegen de zonde over. De strijd in mijn eigen hart, tegen mijn eigen zonde. Laat ik daar maar mee beginnen. We zijn zo vaak bezig met het strijden tegen de zonde van anderen. Maar ik heb mijn handen vol aan mezelf. Ik ben er soms zo druk mee. Om zo ook te zeggen, Heere, ik ben wel dominee. Maar ook als dominee heb je best wel eens je dingen reizen, jongens. Wat breng ik er eigenlijk van terecht? Ben ik altijd wel eerlijk? Ben ik wel zuiver genoeg? En al die dingen meer. Maar ook, Heere, er zijn zoveel dingen nog. Mijn gedachten, houdt u mijn gedachten gevangen? Bewaakt u mijn hart en mijn gedachten? En wilt u mij verzoenen? Uw verzoenend sterven, dat is het rustpunt van mijn hart. Daar wil de catechismus ons brengen. Tot die heerlijke wandel met die liefdevolle heiland, Jezus Christus. Dan ga je ontdekken, niks uit mij, alles uit hem. Amen. Wij zingen de gemeente van Psalm 51, vers 1. Gemeente, wij willen de Heere God ook bidden en ook dankzeggen. En doen we tevens ook voorbeden voor de heer T. van Hengel, Roerdomplaan 15 in Roon. Die zal ook deze week weer naar het ziekenhuis gaan om te kijken hoe de uitslagen ook zijn. We hopen natuurlijk op een goede uitslag ook voor hem. We denken ook aan Paul Verkade, Sjoerd Dreef, die ook deze week naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Ik zie je zitten, Paul. Heel veel sterkte ook toegewenst in alle dingen. En we hopen ook dat de Heere naar zijn belofte met je meetrekt. Verder denken we ook aan de slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel misbruik. Ik heb dat erop gezet omdat ik daar dus ook in de afgelopen week met allerlei andere voorgangers uit Rotterdam een aangrijpende avond ook hebben meegemaakt om dat ook onder de aandacht te brengen. Ten tweede willen we ook danken voor hen die een goede uitslag hebben gekregen van hun examens. En mogelijk heb je een her, ook dan bidden we dat dat goed mag gaan verlopen. We willen ook dankzeggen dat de vereniging Gideon een hele goede week heeft gehad, een goede weekend heeft gehad met Pinksteren. Het is weer fijn als je ook samen zo'n weekend hebt gehad. Dat bindt ook met elkaar. Je leert elkaar op een andere wijze wat kennen. En dat is ook fijn als je ook merkt dat God ook in jullie midden is. Heel fijn. Zullen we ook samen de Heere God bidden en ook danken. Ja, Heere, dat mochten we wel met elkaar zingen naar de prediking die we gehoord hebben. Zie mijn berouw en hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. En Heere, wanneer we dan zo'n aangrijpend hoofdstuk hebben gelezen, waarin we ook beseffen dat we ten diepste u ook hier kennen, maar dan in de zin dat we weten wat behoort te zijn en wat goed is, maar dat we dat onderdrukken. Dat soms ook in dwaasheid gebeurt, totdat wij ook, Heere, gaan zien wie u bent in al uw liefde, in al uw heerlijkheid en de goede betekenis van uw heilige wet ook gaan ontdekken. En dat we ook altijd in ons leven in ootmoed mogen wandelen en hebben te wandelen in het besef dat we van genade hebben te leven. En mijn genade is u genoeg. Heere, leer ons te leven uit die genade, want we weten dat u dan ook een liefdevolle God bent, vol van barmhartigheid, die de zonden ook wegdoet uit ons leven en er niet meer aan gedenkt dat u onze zonden wegwerpt in de diepste diepte van de zee. En zolang we ook op deze aarde wandelen, Heere, levend en wandelend met uw woord, dan ontdekken we ook steeds opnieuw, ja, wat al die zonden zijn, maar het geheim van een christen is toch dat hij altijd naar het kruis mag gaan en daar alles mag neerleggen. Tot de laatste snik van zijn leven. Dat hij dan enkel en alleen kan uitroepen, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En Heere, dan wilt u uw kinderen thuis halen die zo op het kruis van Christus zien. En wat is dat toch ook een heerlijk leven om met u te wandelen. Geef dan ook de vreugde in het dienen van u, in het leven met u, in het wandelen met u. Dat we er ook rekening mee houden om u te eren, maar ook onze naasten. Wil ons zo zegenen. Heere, ga zo ook met ons mee naar huis. Geef nog een goede zondagavond. Sterk ons ook in de komende week in alles ook wat plaatsvindt. Ook als we een gemeenteavond hebben. Wil met uw geest ook in ons midden zijn. Het is altijd zo belangrijk om ook in de geest van uw liefde met elkaar te spreken en te handelen en te wandelen. We willen ons ook als gemeente zegenen, dat ook velen, Heren, erbij mogen komen. Ook mensen die van buiten zijn, die misschien nog nooit van u hebben gehoord. U werkt toch met uw geest krachtig door, ook in onze tijd. Wij bidden u ook, Heren, voor de zieken. We denken ook aan Tom van Hengel. Geef dat u een goede uitslag mag krijgen, Heren. Wilt u hem dragen samen met zijn vrouw? We bidden ook, Heren, voor onze broeder Paul Verkade. Wilt u met hem zijn, ook als hij een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis? Wilt u hem begeleiden en dat hij het ook mag ervaren dat u dicht bij hem bent? En dat er ook rust en vertrouwen mag zijn dat u in alle dingen ook wilt zorgen. Wij bidden u voor al degenen, Heren, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of van seksueel misbruik. Het kan zo pijnlijk zijn en het kan een leven soms ook verwoesten. En als we dan ook allemaal horen wat er ook plaatsvindt, ook in de maatschappij en in de samenleving, maar ook in geloofsgemeenschappen, dan kunnen we soms ook huiveren. En heren, misschien is dat wel omdat wij onvoldoende helder hebben gemaakt dat wij in zonde zijn ontvangen en geboren, maar dat wij juist ook zo Christus nodig hebben, opdat ons leven vernieuwd en gereinigd wordt. En allen die daar moeite mee hebben, heren, wilt u ze helpen. Wij bidden u voor onze broeders en zusters elders in de wereld. We denken ook aan uw volk Israël. We willen ook daar, heren, met kracht werken, omdat ook de geest die uitgestort is meer en meer zichtbaar wordt, ook in dat volk. En wil zo ook, heren, zijn met de jonge mensen die een uitslag hebben gekregen. Heb dank als ze mochten slagen. Als er een herexamen nog wacht, wil ook dat zegenen, heren. En geef dat we ons vertrouwen mogen stellen op u. Ook als het soms tegenvalt, als je gezakt bent. Dan is toch ook het nodige te verwerken. Maar heren, dan weten we wel dat ons leven in uw handen is. En zo mogen we alles ook, heren, bij u neerleggen. Gedenk ons land en volk. Gedenk ons allen naar uw barmhartigheid. Want u bent God, rechtvaardig en goed, maar ook barmhartig en genadig. En dat hebt u wel laten zien, heren. Eeuwig dank daarvoor. Dat u ons Jezus hebt gegeven. Als een antwoord. Dat hij de straf draagt en wegdoet. En dat hij het is die ons leven nieuw maakt. Lof zij aan u. Geprezen zij uw naam. Eeuwig dank, o God en Vader. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 119, daarvan het eerste vers. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de rijke zegen van de Heere uw God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.